We willen vandaag spreken over het thema lichaam, ziel en geest. En we doen dat aan de hand van de tekst in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, vers 23 en vers 24, waarin alle drie zijn entiteiten apart genoemd worden. Dat toont aan dat de mens een drie-eenheid is. En dat past ook in het feit dat de Heer de mens heeft geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En daar de Heer een drie-eenheid is, is de mens een drie-eenheid. En we hebben gelezen, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst onzes Heren Jezus Christus. Nu, als we deze zaken bespreken, is het heel belangrijk dat we vanaf het begin bepalen dat de Bijbel de uiteindelijke autoriteit is in alle zaken van geloof en praktijk. Alles wordt beoordeeld aan de hand van de Heilige Schrift. En dan heb ik het niet over een HSV, een NBG, een NBV, het levend woord, een groot nieuws, een widdiebrood of een andere perversie, maar ik heb het over de Heilige Schrift, de Statenbijbel, uit 1637, uitgave van de GBS in Leerdam. Met die Bijbel beoordelen we muziek, kunst, sport en de mens, psychiatrie, psychologie. De mens is een drie-eenheid, heeft een driedelige natuur. En dat is omdat de mens van nature geschapen is naar het beeld van God. De Bijbel zegt in Genesis hoofdstuk 1 vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. En we lezen in Genesis 2 vers 7, de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Dus het fysieke, het zichtbare. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Dat is de levensadem, de geest. Ten tweede. En ten derde, alzo werd de mens tot een levende ziel. En daar zien we dus die driedeling lichaam, geest en ziel. Eerst het fysieke, daarna het geestelijke en dan zeg maar het gedeelte van de ziel. Nou, dat is eigenlijk ook hoe God is. Als we Jezus Christus op aarde zien, is hij God geopenbaard in het vlees. Tenminste, als u een correcte Bijbel heeft, naar 1 Timotheüs 3 vers 16. Dan zegt de Heer, ja, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien in Johannes 14. Dat betekent dat de ziel van de Vader was in het lichaam van de Zoon en zijn geest was die van de Heilige Geest. Alles op aarde is in drieën te onderverdelen. Materie is het onder te verdelen in vast, vloeibaar en vluchtig. Tijd, ruimte en materie. Tijd is weer onder te verdelen in verleden, heden en toekomst. Ruimte is onder te verdelen in de lengte, de breedte en de diepte. Je hebt de atmosfeer, de ionosfeer en de stratosfeer. Aan de ene kant van de Atlantische Oceaan heb je het Noord, Midden- en Zuid-Amerika. Aan de andere kant heb je Europa, Afrika en Azië. Je hebt drie rassen, het Caucasische, Mongoloïde en Negroïde ras. Een familie bestaat uit moeder, vader en kinderen. De Bijbel is geschreven in het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het Oude Testament bestaat uit de wet, de profeten en de geschriften. Het Nieuwe Testament uit de Evangelie, de handelingen en de brieven. Je kunt ook zeggen, je hebt het Oude Testament, het Nieuwe Testament en ja, wat mist is, Jezus Christus zelf, het levende woord van God in de hemel. Nu, zo heb je het ook met ziel, lichaam en geest. Het Griekse woord voor lichaam is soma. Het Hebreeuws is het bazaar. Voor ziel is dat psyche. Het Hebreeuws is het nefesh. In het Grieks is het woord voor geest pneuma. En in het Hebreeuws ruach. Dat is een onderscheid. Het gaat niet zozeer om dat we hier naar het Grieks en het Hebreeuws gaan. Maar de onderscheiden woorden voor lichaam, ziel en geest zijn onderscheiden in het Grieks als ook in het Hebreeuws als ook in het Nederlands. Wat is een mens? Psalm 8 vers 5 zegt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Wat is een mens? Nou, het eerste wat we willen bespreken is het punt van de geest. De geest wordt door de Heer zelf vergeleken met wind. En we zien dat in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 3, vers 8. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De Bijbel is niet alleen correct en accuraat op het gebied van wetenschap, maar is ook het meest wetenschappelijke tekstboek wat bestaat als het gaat om absolute waarheid. De geest wordt met wind vergeleken. In Ezechiël hoofdstuk 37 lezen we in vers 9. Profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest. Kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Vers 14. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Dus die geest wordt met een wind vergeleken. Het Grieks woord pneuma is ook iets wat soms gebruikt wordt met als men problemen heeft met lucht, pneumatische problemen en pneumatische boor. En in de schrift wordt er van vier verschillende soorten geesten gesproken. Je hebt ten eerste de geest van de mens, zoals in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11 wordt beschreven. En dan zullen we eventjes lezen. De geest van de natuurlijke mens. In 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 11. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Dus je hebt de geest des mensen. En daarna heb je ook de geest van de dieren. En die wordt beschreven in Prediker hoofdstuk 3, vers 21. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde. Dus de adem of de geest van de beest die vaart neder in de aarde als dat beest is gestorven. Dan hebben we natuurlijk de Godsgeest ten derde, dat is de Heilige Geest. Er is maar één Heilige Geest. Alle andere geesten, niet van mensen of van dieren, zijn onreine geesten. Dat is de vierde geest, dat is de duivelsgeest. Wordt in de Nieuwe Bijbels onterecht als demonen opgeschreven. Demonen zijn helemaal geen Nederlands woord. Het is een Grieks woord, dat wordt getranslitereerd. Dat betekent dat je de letters van het Grieks en het Nederlands opschrijft, maar dat dat woord op zich niet verandert. Het is geen vertaling, het is een transliteratie. En het is omdat een demon in het mythologisch woordenboek ook een goede geest zou kunnen zijn. Maar een duivel is nooit een goede geest, dat is de correcte vertaling in de Staten. Nu, als u deze preek hoort en u bent niet opnieuw geboren, dan is uw menselijke geest dood in overtredingen en zonden, naar Efeze hoofdstuk 2 vers 1. Ook u die toen de tijd dood was door uw overtredingen en zonden. Uw geest is dood en vandaar dat Jezus Christus zegt, ook tot Nicodemus, een toenmalige Joodse rabbi, een zeer godvrezend man, gij moet opnieuw geboren worden, niet alleen tot Nicodemus, maar ook tot u persoonlijk. Nu het tweede is de ziel. De mens heeft een ziel. Nou, Thieme zei, ja, de ziel kan gelokaliseerd worden in het cranium. Dat betekent dat hij in een bepaald gedeelte van het lichaam wordt zou kunnen worden gelokaliseerd. Nou, dat is een onzin. En Thieme en veel van de moderne psychiaters hebben helemaal geen enkel idee waar ze het over hebben. En ook daarin is het belangrijk dat we de schrift nemen als uiteindelijke autoriteit. En laten we naar het boek Lucas gaan, het Lucas-evangelium in hoofdstuk 16. En daar zien we een beschrijving van de ziel van een dode mens die in zijn zonde gestorven is. En we zien daar in Lucas hoofdstuk 16, vers 23. En het is geen gelijkenis, het is een geschiedenis. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tongen, want ik lijd smarten in deze vlam. Hier zien we dat de ziel van deze man stierf. En het lichaam stierf en werd begraven. Maar wat was er nou in de hel? Dat is niet zijn lichaam, zijn ziel. En die ziel heeft pijn. Die ziel heeft in vers 23 ogen. En die ziel, die heeft een vinger. En die ziel heeft een tong. Nu, die ziel heeft ook een lichamelijke vorm, zegt de schrift. We lezen in Openbaring hoofdstuk 6, vers 9, 10 en 11. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Hier zien we dat die zielen onder het altaar witte klederen wordt gegeven. En dat betekent dat de lichamelijke vorm van de ziel wordt zichtbaar door het kleed wat er over hem gelegd wordt. En klederen zijn belangrijk. In Openbaring hoofdstuk 19 vers 8 worden het fijne linnen is de rechtvaardigheid van de heilige. Met andere woorden, ook wij worden eens bekleed met kostelijk linnen. Maar het beste om dat te vergelijken is met een voetbal. Iedere Nederlander kent een voetbal. Nou, een voetbal die buiten op het gras gebouwd is van leer. De buitenkant is van leer. Die zie je. Maar er is ook een binnenbal in. Die binnenbal is van plastic. Die wordt opgepompt. En omdat die binnenbal opgepompt wordt, wordt die buitenbal ook harder. En die binnenbal is een beeld van de ziel. Die is onzichtbaar. De buitenkant, het leer, is een beeld van het lichaam wat u ziet van een mens. En de lucht die erin geblazen wordt, dat is een beeld van de geest, de heilige geest die in een lichaam komt en die de dode geest tot een levende geest bij een mens maakt. Met andere woorden, als je nog niet gered bent, dan ja, kunt u jezelf vergelijken met een kapotte bal die niet opgepompt is en waar kun je helemaal niks mee doen. Nu, Jezus Christus zelf zegt het zo in Lucas 9, vers 60, laat de doden begraven. Hij bedoelt ermee, toen die man zag dat ik eerst mijn vader maar begraven, dat zij die geestelijk dood waren, de doden maar moesten begraven, hoewel die man misschien eens gestorven was nog. En vandaar dat Jezus Christus zegt, gij lieden moet opnieuw geboren worden, in Johannes 3, vers 7. Nou, dat is over de ziel. We hebben het over de geest en de ziel gehad. En het derde punt is het lichaam. Nu, in Genesis hoofdstuk 2, vers 18 en vers 23, zegt Adam over Eva, dat is een hulpe. Een hulp voor hem. Dat is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Er wordt niet gesproken van bloed. Er wordt gesproken van been en van vlees. En dat heeft een bepaalde bedoeling. Laten we ook eens even kijken naar de opname van de gemeente. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 49 en vers 50. Daar lezen we gelijkerwijs, wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Dus in uw huidige vlees en bloed kunt u niet opgenomen worden in de derde hemel komen. Toen Jezus Christus zichzelf daar beschreef bij de opstanding, toen zei hij, ja, dat is ben vlees en been, niet bloed. Het gaat om bloed, maar dat bloed was achtergelaten op Golgotha. Uw vlees en uw been zullen veranderd worden. En het bloed gaat niet mee. Ons bloed is verdorven. De laatste Adam had geen bloed in zich toen hij opgestaan is uit de doden. Vandaar dat ik ook geloof dat de eerste Adam geen bloed had. Dat hij, zoals we zeggen, een blauw bloed was. En wij zijn ook 85% water als mensen. Het bijzondere is ook dat bij het eerste openbare wonder, of teken in het Oude Testament, Mozes water in bloed verandert. Het water van de Nijl wordt in bloed veranderd. Zoals het ook zal gebeuren na de opname van de gemeente en de grote verdrukking. In openbaring 6 en verder. In het tweede openbare wonder, in het Nieuwe Testament, zien we dat Jezus Christus water in jonge wijn of druivensap verandert in Johannes hoofdstuk 2. En Maria zegt ook zo tot Jezus Christus, ze hebben geen wijn. Wat zegt de Heer dan? Ja, mijn uren is nog niet gekomen. Dat is een verwijzing naar zijn doodsuur, naar Golgotha. En als u een Statenbijbel heeft, dan kunt u eens nakijken in Handelingen 20 vers 28, dat er gesproken wordt van God die de gemeente heeft gekocht met zijn bloed. Gods bloed was het bloed wat in de aderen van Jezus Christus stroomde. En zoals u weet in Leviticus, dat in het bloed is het leven. In het bloed van Jezus Christus was geen normaal, maar eeuwig leven. Zoals hij zegt, wie de Zoon van God heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nu, de Heer is een drie-eenheid, hebben we reeds gezien. En een van de belangrijkste verzen daar in de Heilige Schrift, vinden we in 1 Johannes hoofdstuk 5. En als u een Statenbijbel heeft, heeft u dat erin staan. De Nieuwe Bijbels hebben dat er vaak uitgestreken. En Johannes hoofdstuk 5 vers 7 zegt, drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Nou, de Vader, God de Vader, God het Woord, wat in Jezus Christus geopenbaard is, en God de Heilige Geest. Vers 7. Dat wordt vaak in de meeste Bijbel tussen haakjes gezet of er gewoon uitgehaald. Zonder enige reden, het was slechts daar in de Griekse manuscript in de eerste eeuw na Christus in het Oud-Latijn. En het moet ook grammaticaal in de tekst, anders heb je geen goed Grieks. Dat is een ander kapitel. Nu, we hebben gezien in de schrift dat God een drie-eenheid is. In Genesis hoofdstuk 3 zien we dat Eva van de verboden vrucht neemt. En dat is waarschijnlijk een wijnstok geweest. Niet de tijd om het allemaal na te gaan nu, maar in Numeri hoofdstuk 6 vers 3 en vers 4 is er één boom waarvan de Nazireeën verboden wordt überhaupt iets te nemen. Niet alleen geen wijn, of ook geen vocht, geen verse, gedroogde druiven, van de kernen af tot de bassen toe. En Nazireeën mocht niets aan betasten of eten van deze wijnstok. En die wordt genoemd, de Genesis 2 vers 17, de kennis, de boom van de kennis des goeds en des kwaads. En ik voel dat het een rode wijnstok geweest is. En toen Eva daarvan nam, werd ook haar kringloopsysteem beïnvloed van, ik vermoed, blauw tot rood. En dat is een van de redenen, vermoed ik, waarom vrouwen graag rode lippenstuk, rode vingernagels nemen. En ik vermoed ook dat Adam, toen hij zijn vrouw tot zich zag komen, 1 Timotheüs hoofdstuk 2, en geschreven is dat hij werd niet vervoerd, hij werd niet verleid. De vrouw werd verleid, hij niet, want hij wist toen hij zijn vrouw zag, dat zij van de verboden vrucht genomen had. Dat is duidelijk in de verandering van haar uiterlijk. Hij wist wat hij deed, Eva niet, Adam wel. Nu, we zien daarnaast dat Noach's zonde een identische zonde is geweest als die van Adam. Ook hij nam van de wijnstok, beeld van het bloed. En daardoor werd hij dronken en verzondigde zijn jongste zoon zich aan hem. Een seksperversie. En vandaar dat hij ook vervloekt werd, deze jongste zoon. Ham, of indirect Kanaan. En vandaar dat het bijzonder is dat in zeg maar drie testamenten, voor de wet van Mozes, onder de wet van Mozes en na de wet van Mozes in het Nieuwe Testament, er drie keer bewust gezegd wordt, een mens mag geen bloed eten. Voor de wet zien we dat in Genesis 9 vers 4. Onder de wet van Mozes wordt het verbod nog eens herhaald in Leviticus hoofdstuk 17 vers 12. En in het Nieuwe Testament wordt het nog eens gezegd door de christenen in Handelingen hoofdstuk 15 vers 20. Maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn en van hoererij en van het verstikte en van bloed. Geen bloed eten of bloed drinken. Nadat Adam van de verboden vrucht had gegeten, stierf hij direct geestelijk. Fysiek stierf hij zo'n 900 jaar plus jaren later. Maar hij stierf direct geestelijk. En dat is heel belangrijk, omdat we daarin zien dat niemand kon in het Oude Testament worden opnieuw geboren, totdat Jezus Christus verscheen. Waarom? Adam verloor het beeld van God. In het Oude Testament heeft niemand het beeld van God meer nadat Adam in de zonde gevallen is. We lezen ook in Genesis hoofdstuk 5, vers 1, 2 en 3. Adam gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde hem Set. Met andere woorden, alle nakomelingen van Adam hebben niet Gods beeld, maar Adams beeld en gelijkenis. En vandaar dat de schrift het volgende zegt over het belang van de nieuwe geboorte in verbinding met het beeld van God in Colossense hoofdstuk 3. Vers 10. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. De nieuwe mens, door de nieuwe geboorte, wordt gemaakt naar het evenbeeld van God. Dat wat Adam had voordat hij in zonde gevallen is. Dat betekent dat Abraham, Noach, David, Mozes, Salomo, alle profeten, tot op Jezus Christus, die werden gered door genade, door geloof. Maar ze bleven dood in hun overtredingen en zonden. En het is ook duidelijk dat de plaats waar deze heiligen uit het Oude Testament naartoe gingen, was niet de derde hemel. Ze gingen naar het paradijs waar ze in Abrahams schoot was. Je ziet in Lucas hoofdstuk 6, dat is geen gelijkenis, dat is een geschiedenis. En die heilige, in dat geval de arme Lazarus, ging naar Abraham's schoot in het midden van de aarde. Nu testamentige heiligen, dus mensen die nu gered zijn door geloof alleen in het bloed van Jezus Christus. Ja, waar zijn die dan? Die zijn bij de Heer. Direct bij de Heer, Filippe 1. Het is beter weg te zijn en bij de Heer te zijn. Nou, we hebben het niet hier over het Calvinisme. Dat leert, er is onweerstaanbare genade. Dat betekent dat iemand moet geboren worden tegen zijn eigen wil. En leert daarnaast ook de volkomen verdorvenheid van de mens die zich uitstrekt tot de wil. Nu, ook in het Oude Testament zien we al enige keren dat er een vrije wil is, ook voorheen in het Oude Testament. In Exodus hoofdstuk 35... Lees in vers 10, 21, 22, 25 bijvoorbeeld dat er staat, als het volk Israël gevraagd wordt te geven voor de bouw van de tabernakel, wiens hart hem bewoog. wiens geest hem vrijwillig maakte. De vrijwillige van hart, vrije wil van het hart. Nu, als we naar Abraham gaan, dan zien we dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Na Genesis 15 vers 6 en Romeinen 4 vers 3. En hij diende zichzelf en zijn huis te besnijden naar Genesis hoofdstuk 17. En de reden was, de plaats waar hij zich diende te besnijden is de plaats waar het grootste probleem van de mens is, namelijk in het zaad. Het zaad is verdorven. En als u een planter bent of vruchten of groenten kweekt, dan weet u dat het heel belangrijk is in wat voor zaad u gebruikt om een bepaalde soort te kweken. Nou, we lezen als voorbeeld in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23 en vers 24. Die gij wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. U wordt opnieuw geboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat is dus niet uit vergankelijk. Het vergankelijke zaad is niet levend en blijft ook niet voor eeuwig. En we zien hier dat die besnijding, dat was een letterlijke besnijding, geen geestelijke besnijding, want niemand was opnieuw geboren in het Oude Testament. Maar dit is een beeld, deze besnijding, van Abraham en zijn huis en van het Joodse volk nadien, van een geestelijke besnijding die door de Heer beschreven wordt en geopenbaard wordt aan de christenen in het Nieuwe Testament door de apostel van de heidenen Paulus. We lezen in Kolossen hoofdstuk 2 vers 11, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking des lichaams der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Vers 13 van Kolossen hoofdstuk 2, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Nou, dit is eigenlijk een bovennatuurlijke besnijdenis. Een besnijdenis zonder handen, wordt het genoemd in Kolossenzen 2 vers 11. De besnijdenis van Christus, en het heeft tot gevolg de uittrekking des lichaams, de zonden des vleeses. Dat is bijzonder belangrijk hier. We zien eigenlijk al een verwijzing, een profetische verwijzing, naar deze besnijdenis in Genesis 3 vers 15, als er gesproken wordt van het zaad van de vrouw dat eens de kop van de slang zal vermorselen. Nou, hij heeft geen zaad, dat is een verwijzing naar een maagd die zwanger zal worden, Maria, en dan het onvergankelijke zaad van God ontvangt, waardoor Gods zoon, die van het eerste moment af heilig met de geest vervuld was. Hij heeft geen zonde gekend, er was geen zonde aan hem. Jezus Christus zegt op het kruis van Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In Matthäus 27, vers 46. Er was geen breuk daar in de drie enigheid. Misschien een breuk in de eeuwigheid als het gaat om de Zoon van God die tot zonde gemaakt werd. Hij zei daar op het kruis in Johannes 19, vers 28 en Lucas 16, vers 24, mij dorst. Dat is hetzelfde wat de rijke man zei in Lucas 16, mij dorst. En daar op het kruis smaakte hij de eeuwige dood als mens, 3 uur in volkomen duisternis. En zijn laatste woorden waren: het is volbracht. Vader, in uw handen bevel ik mijn geest. En daarna is een opstanding heeft plaatsgevonden. Vandaar dat hij zich noemt in Openbaring hoofdstuk 22 vers 13, ik ben de Alfa en de Omega, de begin en het einde. Hij is het begin en het einde, dus eeuwig leven heeft geen begin en geen einde. Dat is ook het bijzondere, als je met je overgetuigen spreekt, en je vraagt, ja, heeft u eeuwig leven? Dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet, dat hoop ik. Bent u opnieuw geboren? Ja, dat hoop ik. Ze hebben geen zekerheid van eeuwig leven. Maar waarom niet? Ze kennen Jezus Christus als God geopenbaard in het vlees niet. Ze hebben een valse Jezus. De Bijbel zegt in Johannes 17 vers 3, en dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Een Jehovah getuigen vertaling, een nieuwe wereldvertaling van het wachtwoordgenootschap in Brooklyn, die maakte van, dit is het eeuwige leven, het voortdurend kennis in zich opnemen van de enige waarachtige God en Jezus Christus. Maar dat staat er helemaal niet. Het staat dat het eeuwige leven is, dat u kennen, het u persoonlijk kennen. Hoe kan dat nu geschieden? Het gaat door het woord van God. Het woord van God, daarom wordt een, je zou het kunnen noemen met moderne termen, een laseroperatie door de Heilige Geest, vindt er plaats waarin uw ziel van uw vlees, het lichaam van de zonde, wordt vrijgesneden. En dat is omdat het woord van God krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het zegt het zo in Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12. Het woord Gods is levend en krachtig en scherper, snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Het woord van God is zo krachtig en scherp dat het ziel en geest verdeelt. Het snijdt het van elkaar los. En de ziel wordt van het vlees losgesneden. Nou, een tweede verwijzing daarvan vinden we in de brief van Paulus aan de Romeinen. In hoofdstuk 7, in de eerste 4 versen. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang tijd als hij leeft. Alleen de vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelsel genoemd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, al zodat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zodat mijn broeders, zo zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, wat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degenen die van de doden opgewekt is, opdat wij gode vruchten dragen zouden. Die man, dat is een beeld van het vlees. De vrouw is een type van de ziel. En die vrouw, na de dood van het vlees, is niet langer aan hem gebonden. De ziel is vrij van het vlees. We zien ook vaak dat het woord ziel wordt gebruikt als een persoon in het Oude Testament. En dat als de ziel iets aan, broert, dat dan de hele mens verontreinigd is. Want de ziel en het vlees zijn elkaar verbonden. Nu kan je zeggen, ja, mijn lichaam kan iets aantasten, maar dat betekent niet dat mijn ziel het aangetast heeft. De ziel is los van het vlees, is gered, is verlost. Gaat ook daarom direct naar de derde hemel, het paradijs. Maar het was niet zo in het Oude Testament, omdat lichaam en ziel aan elkaar verbonden waren. Door Gods genade ben ik opnieuw geboren. Je zou kunnen zeggen, ben ik een gedeelte van de eeuwigheid geworden. Want het eeuwige leven is in mij gekomen door de Zoon. En wie de Zoon van God heeft, die heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Sterker nog, we zien in Kolossen hoofdstuk 2... vers 9 en vers 10. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En als gij in hem volmaakt, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Christus is in mij. Dat is een bijzondere. Christus is onder u, Kolossen 1 vers 27, en is in ieder mens die hem als persoonlijke verlosser door geloof alleen heeft aangenomen. Dat betekent daarnaast dat ieder die opnieuw geboren is, een hele langzame dagelijkse dood sterft, namelijk sterven aan zijn vlees. We lezen in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Naar Gods beeld bent u dood als christen. Het probleem wat we vaak hebben, is dat de christen de neiging heeft de oude geest, de dode mens, weer op te wekken van de doden. En dat geeft de meeste christenen ontzaglijk veel problemen. God bespreekt dat ook in Efeze hoofdstuk 5 vers 14. En dan spreek je tot christenen, tot u. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nou, de context is, in vers 12 en vers 13, de christenen, de geredde mensen die de naam hebben ontwaakt te zijn, maar in de praktijk vaak slapen. En je kunt vergelijken met iemand die in een graf viel. En zegt, hoe, het is vreselijk koud in dat graf. Ja, dat is hoeveel christenen het ervaren als ze naar het vlees beslissingen in hun leven leiden. En dat is bijzonder onwijs. Sterker nog, de schrift zegt in Romeinen 6 vanzelf, houdt u dit ervoor dat u aan de zonde gestorven bent, dat u dood bent aan de macht van de zonde. Nou, als u verloren bent, dat kan goed zijn, dan bent u in een hele verschrikkelijke toestand op dit moment. U bent onder Gods toorn, u bent onder Gods oordeel. De Bijbel zegt het duidelijk in Johannes 3, vers 36 en Johannes 3, vers 18. Als u niet gelooft, bent u reeds geoordeeld. Is Gods toorn op u? God houdt niet van de zondaar en haat de zonde, al die onzin. Er is geen liefde van God voor een zonde dan dat die zonde de kans heeft zich te bekeren en door geloof aan de Zoon van God onder Gods toorn vandaan te komen. En dan legt God zijn toorn en zijn oordeel niet op deze zonde, maar op zijn Zoon Jezus Christus. Toen Jezus Christus op het kruis stierf, nam hij daarin de plaats in van de slang. We lezen in het Johannesevangelie, hoofdstuk 3, vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. De slang was een beeld van de duivel. Toen Mozes, het volk Israël, Egypte leidde, was daar de farao het hoofd. En de farao, zoals je dat misschien kent, aan die farao, zijn koppen van de mummies, had een slang, een cobra, voor op zijn hoofd staan. De oude slang, zoals de duivel genoemd wordt, is nog altijd de god van deze wereld. Nog 2 Korinthe hoofdstuk 4. En je zou kunnen zeggen dat Jezus Christus werd daar tot oorzaak en wortel van alle zonden gemaakt op het kruis van Golgotha. Vandaar dat hij ook zegt in Psalm 22 vers 7, ik ben een worm en geen man. En het gaat zover dat de Heer zegt in Markus 9 vers 48, waar een worm niet sterft. Het lijkt er al dus op dat een mens degenereert. Niet evolueert zoals Darwin, van een amoebe tot een vis met de voetjes die op het land gaat lopen en dergelijke, en uiteindelijk via een aap tot een mens wordt. Nee, hij degenereert. Uw ziel is onsterfelijk. Het verloren gaan lijkt te wijzen naar het verloren gaan van de vorm van de ziel die nu is zoals uw lichaam is, tot die van een worm, tot die van uw vader de duivel, Johannes 8 vers 44. Die een slang is, de slang die had ooit voetjes, die heeft hij niet meer, dus een draak nog voeten heeft. En het lijkt erop als een de ziel van een verloren mens die sterft in zijn zonde en die naar de hel gaat, verwoord tot die van een worm. Gij zijt van uw vader de duivel, zegt Jezus Christus tot de farisee. Mijn vraag aan u is, bent u van uw vader de duivel? Bent u een kind van de duivel die nog niet tot geloof gekomen is aan de levende God? Dan zal uw toestand zijn, de toestand van Judas Iscariot, van de meeste mensen op deze wereld, die zullen verworden tot een worm, maar een worm niet sterft. De vader van de meeste mensen is een grote rode slang of een draak. Naar Genesis hoofdstuk 3 en Openbaring hoofdstuk 12. U zegt, waar is de hel? De hel is in het midden van de aarde. Dat zegt Jezus Christus in Matthäus 12, vers 40. En Jesaja 66, vers 24 zegt, ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Een geweldige hoop van grote rode wormen die door elkaar krioelt. Een tijdje geleden was er daar zo'n schip naar beneden ging bij op de Mariana Trog of een van die grote diepe trog op de bodem van de zee. En er was wat vloeiende lava en uit dat lava kwamen grote rode wormen. Wat zal het een mens helpen als het de gehele wereld zou winnen, maar zijn ziel zou verliezen? Nou, de ziel die blijft voor eeuwig. Maar het kan zijn dat de vorm van de ziel verloren gaat in de eeuwigheid. De Heer wil niet dat iemand verloren gaat. Dat alle zich bekeren. Hij wil dat uw eeuwige ziel de hel gaat en de poel des vuurs gaat en dan zijn vorm verliest en in de vorm van een worm voor eeuwig moet rondkrioelen met miljarden andere wormen in een eeuwig vuur met de duivel en zijn engelen. Hij wil dat u gered wordt. Nogmaals, ik leer het niet leerstellig, de schrift lijkt dit te impliceren. Gods wil voor u, dat is heel eenvoudig, vinden we in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ierlijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij wil niet dat u die nu luistert verloren gaat, naar de hel gaat, naar de poel des vuur gaat en met uw vader de duivel als een draak, een slang, de eeuwigheid in een afschuwelijke hoop van rode wormen, dat eeuwig brand zult doorbrengen. Hij wil dat u zich bekeert, dat u gelooft dat Gods enige geboren zoon Jezus Christus de plaats van de slang heeft ingenomen en dat wat een oorzaak van al uw zonden geworden is, ook uw persoonlijke zonde op zich nemen kan. Wat hindert u om nu uit uw stoel te komen en neer te knieën te zeggen, God, zijn mij genadig en help mij te geloven en te vertrouwen dat uw Zoon Jezus Christus voor mijn persoonlijke zondenschuld met zijn bloed betaald heeft. Ik wil hem, zo goed en kwaad als het kan, nu persoonlijk aanvaarden als mijn persoonlijke heiland, Heer en Verlosser. Red u mij en was u mij rein met uw bloed. Dat vraag ik u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.